Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
Dit is een BNR podcast.
The ladies not for turning.
If you want to go out, go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia.
Een goedemiddag, Connor.
Goedemiddag. Deze week, Lia, bespreken we de Britse economie. Want voor het tweede kwartaal op rij is er geen groei, maar krimp. En dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk in een recessie zit. Technisch gezien, althans. Hoe zit het nou precies, Lia? Is dit echt een economisch probleem of meer een politiek probleem?
Ja, vooral dat laatste. Kijk, het is inderdaad wat je zegt, technisch is dit een berekening. Hè? Twee kwartalen krimp betekent inderdaad een recessie. Dus vlaggen in Downing Street denk ik op half stok. Maar ik denk dat politiek een veel groter probleem is. Vooral als je het hebt over een premier, Rishi Sunak, die destijds beloofde. Hij maakte 5 grote beloftes. Ja. En een van die grote beloften was, hij zou zorgen dat de Britse economie ging aantrekken. En trouwens, 24 uur voordat die economische cijfers loskwamen, zei die ook letterlijk, de premier Sunak, het gaat met de economie de goede kant op. En toen ging het dus met de economie helemaal niet de goede kant op. Dus vandaar dat er nu gesproken wordt over een Rish-sessie van Rishi Sunak. Snap je hem? Ja, sorry, onvermijdelijk. Kijk, is dat erg economisch? 2 achtervolgende kwartalen krimp in BNP, het bruto nationaal product. Dat moeten wij volgens mij trouwens nu tegenwoordig bruto nationaal inkomen noemen. Ah. Dus de totale het totale inkomen van een land, de omvang van de economie die dan krimpt. Is dat erg? Kijk, hier wordt er gezegd, het is maar een technische recessie. Economisch kan die even kort zijn en even ondiep zijn als de Nederlandse. En het kan ook best dat als je het volgend jaar opnieuw bekijkt, dat het dan ook wel de werkelijkheid minder erg is geweest. En dat Sunak gelijk heeft als hij zegt het ergste leed is geleden. Inflatie keldert absoluut in het Verenigd Koninkrijk. Economie trekt aan. De OESO voorspelt een groei van 0,7%. Dat is meer dan in Duitsland. Meer dan verwacht wordt van Frankrijk. Landen waarmee het Verenigd Koninkrijk zich doorgaans vergelijkt. Ja. Dus maakt het uit? Is het erg voor de Britten? Eerlijk gezegd, ja, want zo voelt het niet dat het maar een technische recessie is. Ik denk als je de Britten zou vragen, jullie zitten in een recessie, dat ze dan zouden zeggen, echt? Goh, weet je? Want het is niks nieuws. Het voelt eigenlijk al jaren zo.
Ja, en bij economie is gevoel toch wel een belangrijke factor uiteindelijk. Want dat komt ook neer op vertrouwen. Hè? Vertrouwen in de economie, vertrouwen in dat het beter komt. Dat je alvast een uitgave kan doen die je misschien anders op de lange baan schuift.
Ja, en dat is het punt. Kijk, het Verenigd Koninkrijk maakt al 15 jaar pas op de plaats. Dus het is een stagnatie-natie, zoals men zegt. En als je een andere definitie handhaaft van hoe je naar de economie kijkt, dan verreken je dat het nationale inkomen, het bruto nationale inkomen. En als je dat vertaalt naar het hoofd van de bevolking, dan is de Brit er heel erg aan toe. De ervaringen van de Britse burger is in dat opzicht dat de laatste 7 kwartalen gekrompen is. Dus dat betekent de langste daling, de langdurende daling in de levensstandaard sinds dit soort dingen begonnen te meten bijna 70 jaar geleden.
Ja.
Is dat uitzonderlijk? Ja, ik bedoel, het gebeurt vaker dat landen vastzitten in een combinatie van matige groei, matige productiviteitsgroei en stagnerende lonen.
Ja.
Maar in Groot-Brittannië nogmaals gebeurt het al 15 jaar. En dat is toch behoorlijk uniek. En daarom ook, denk ik, is de Britse recessie niet zoals Nederland ondiep en van korte duur. Want als je kijkt naar de reële lonen, dat betekent dat de Britse huishoudens er sinds de financiële crisis 25.000 euro op achteruit gegaan zijn.
Ja, dat is wel een hoop geld. En dat maakt
dat is stagnatie
wel
met de hoofdletter S.
Ja, ja,
S. En dit kon er is sinds de industriële revolutie niet van de 19e eeuw niet voorgekomen.
En ja, dat is wat het betekent voor Britse huishoudens. Wat betekent deze technische recessie voor de Britse overheid? Als we kijken naar het geld wat daar binnenkomt en wat ze uit kunnen geven.
Nou, ze kunnen niet uitgeven. Ik zag net de cijfers van een think tank, een onderzoeksrapport, CPS. En dat zei dat om voor de regering om dezelfde publieke uitgaven te kunnen veroorloven in de toekomst als nu, hetzelfde niveau, moet de Britse economie, hou je vast, ieder jaar 50 jaar lang met 2,9% toenemen. Om dezelfde publieke uitgaven te kunnen veroorloven.
Ja,
dat gaat niet gebeuren. Dus
nee,
vandaar dat iedereen roept. Ja, er moet nog meer bezuinigd worden. Maar niemand weet waaraan. Want bezuinigingen is sinds de crisis van 2008 gebeurd. En is een van de redenen waarom de economische groei is afgeremd.
Hè? Ja.
Volgens één definitie.
Ja. Maar wordt iedereen dan armer?
Dus, nou, iedereen, nee. Niet iedereen wordt armer. Deze stagnatie heeft vooral de middenklasse hier helemaal plat gedrukt. En er was trouwens ook weer een rapport van vandaag, waarin, je ziet, ik doe mijn huiswerk, waarin staat dat een inkomen voor een gezin van pakweg iets onder de 70.000, 68.000, dus gemiddeld.
Ja.
Dat is nu niet meer voldoende voor een redelijke levensstandaard.
Ja, ja, ja.
De kans namelijk is, en daar schrok ik ook van, dat de kans van een derde dat zo'n inkomen, dus zo'n gemiddeld inkomen van 68.000 euro, volgend jaar er niet meer zal zijn. Want de banen zijn zo onzeker in Groot-Brittannië. Daarbij heb je ook nog een onzekere woningssituatie. De andere grote hap waar je geld aan uitgeeft,
ja,
hier zeker in Engeland, is aan woningen. Heel veel woningen kennen geen huurcontracten, geen vaste huurcontracten meer. Dus als bij dat inkomen, als je daarnaast nog eens pakweg een studieloon moet afbetalen, als je dus een hoge onzekere huur hebt, echt hoor, dan is het maar een heel klein stapje naar de voedselbank. Dus dat geldt voor een ongelooflijk groot deel van de Britse bevolking.
Ja, en zijn er ook nog mensen die de dans omspringen? Ik neem aan de bovenkant van de schaal dat het wel meevalt.
Wat dacht je?
Ja.
In één keer goed. De Britse economie is de meest ongelijke grote economie in Europa. Zal je niet verbazen.
Hmm.
Het Verenigd Koninkrijk is meer en meer een land van extremen. Waar de rijkste 1% goed is voor 70% van het lands vermogen. En waar ook de rijke bovenlaag veel minder belasting betaalt dan andere topinkomens in de Europese Unie.
Ja, en juist daar zou je zeggen, als je kijkt naar de feiten zoals je ze nu presenteert, dat er eigenlijk geen ruimte is voor bezuinigingen, maar dat er niet zoveel geld uit kan worden gegeven, dan zou je zeggen met een soort HAVO-economiekennis, dat je de belastingen moet verhogen. Nou, dat kan dus ook niet overal, maar lijkt me zeker wel, als je het hebt over topinkomens bijvoorbeeld. Wordt dat dan geopperd?
Ja, dat wordt zeker geopperd. Dat wordt zeker geopperd. En zeker is daarnaar gekeken, schijnt, door de oppositie Labour-partij, die goede kans maakt de komende verkiezingen, waarschijnlijk later dit jaar gehouden, te winnen. Een vermogensbelasting eenmalig bijvoorbeeld. Dat zou meerdere miljarden opleveren, waarmee de Britse regering iets zou kunnen doen. Niet veel, maar wel wat. Maar een van de redenen, en volgens sommigen de doorslaggevende reden, waarom de Labour-partij daar niet aan wil denken en dat zeker niet wil adverteren, is omdat als je zoiets doet, je dan in de meest conservatieve Britse media wordt uitgemaakt voor een partij die het ondernemerschap niet waardeert, die de economie nog platter wil drukken, die mensen niet stimuleert om zichzelf te verrijken. Een partij die mensen vertegenwoordigt die jaloers zijn op geld. Begrijp je?
Ja.
Dus schijnt om die moeilijk te grijpen economische redenen te zijn, dat de Labour-partij bang is om hiermee te komen. In ieder geval in eerste instantie, totdat ze de verkiezingen gewonnen hebben. Wellicht dat het anders gaat worden daarna. Maar weet je nog, Conor, we hadden het vorige week over die 33 miljard... die Labour jarenlang beloofd had uit te geven, hè, om van de Britse economie een gezonde, sterke, groeiende, groene economie te maken.
Ja.
Nou, dat idee is om dezelfde reden gewipt.
Ja, ja, als je zo die financiën schetst, dan begrijp ik dat ook wel steeds beter. Maar de economie is altijd...
Nou, je zou juist kunnen zeggen, je moet investeren. Investeren, investeren, investeren.
Ja, ja, ja.
Maar, en dat was ook de bedoeling, hè, van de Labour-partij een paar jaar geleden. Maar de angst om de verschillen met de conservatieve partij zo groot te maken dat de Britse pers die open gaat breken, is zo groot dat ze zo dicht mogelijk tegen de Tories aan willen blijven kruipen, zeker economisch gesproken, en echt geen enkel risico willen nemen.
Ja, maar als je dit toch ook weer optelt bij wat we de afgelopen weken, maanden besproken hebben, dan zou je toch bijna gaan concluderen dat Labour deze verkiezingen bijna niet meer kan verliezen. Waarom zou het zo erg zijn om die tegenstelling dan juist op te zoeken? Want ik geloof dat de conservatieven zelf nog wel adverteren met wat nu een beetje bespottelijk is geworden, maar het idee dat we terug in de tijd gaan met Labour. Ik denk dat als jij de afgelopen 15 jaar geld bent verloren, dat je het helemaal niet zo'n gek idee vindt om terug in de tijd te gaan na 13 jaar conservatieven. Je zou toch in kunnen zetten op die verschillen?
Lijkt mij ook. Je zou ook kunnen zeggen, kijk, wij gaan er prat op dat wij juist de economie aan willen trekken, ja, door er 33 miljard in te investeren voor groene projecten. Hè? Net zoals Biden doet. Dat zou het Verenigd Koninkrijk alleen maar ten goede komen. Maar alles is gericht op de verkiezingen winnen. Wat natuurlijk op zich ook een fantastisch risico met zich meedraagt. Want Britten willen... Je leest er alle peilingen maar op na en je komt tot die ene conclusie. Britten willen niet alleen een functionerende, een competente regering. Ze willen veranderingen.
Ja.
En ze willen vrij radicale wijzigingen. Niet op dezelfde voet voor alleen fatsoenlijker. Nee, ze willen verder gaan. En Labour doet dat niet. Dus je moet er niet aan denken wat er gebeurt als na een paar jaar bijvoorbeeld van Labour op dezelfde oude conservatieve voet verder, alleen maar netjes. Wat er gebeurt met de frustratie van de kiezers dan. Ik denk dat dat inderdaad een risico is. Maar Labour heeft wel besloten om die kant op te gaan, om niets te riskeren waardoor ze de verkiezingen zouden kunnen verliezen. De angst om verkiezingen te verliezen is zo enorm groot dat daarvoor alles moet wijken. We hebben het ook wel eens een keer over gehad. Hè? Want iemand zei destijds, de angst is zo groot voor Labour, omdat Labour alsmaar verkiezingen verliest. Ik bedoel, de conservatieven zijn de regeringspartij. Hè, hebben de afgelopen 100 jaar, 70 jaar geregeerd.
Mm-hmm.
Pak een beet. Dus Labour wil helemaal niets riskeren. Het is, zoals iemand ooit zei, het alsof ze met een vaas van de Ming-dynastie over een hele gladde vloer gaan. Hè?
Ja,
Je neemt ze, je schuifelt en je houdt het vast. En het laatste wat je wil is een smak maken, want dan vergaat de kans op winst.
Ja, in het licht van wat we laatst ook bespraken, die groene belofte van 33 miljard, die concludeerden we toch een beetje eigenlijk te vroeg concreet was gemaakt. Hè? Want dat getal was waar ze nu uiteindelijk op afgerekend worden. Misschien is het dan wel strategie voor Labour om zo lang mogelijk te wachten, zo lang als ze kunnen. Het is natuurlijk in politieke termen nog best wel ver, eind van het jaar verkiezingen, om misschien na de zomer pas heel concreet te gaan zeggen van nou, dit gaan we anders doen.
Ja, ik denk dat het niet anders kan. Labour moet met een soort van boodschap komen die kiezers... Nou, misschien het inspireert een groot woord is, maar waarvoor kiezers hun huis uitkomen.
Ja.
Want ik denk dat duidelijk is dat de kiezers al besloten hebben dat ze hun stem niet meer uitbrengen op de conservatieven. En dat Labour wat dat betreft kan rekenen op hun stem. Maar nogmaals, de kans dat je niet echt weet waar Labour voor staat, maar ook de Tories niet wil, betekent dat je thuis blijft bijvoorbeeld.
Ja.
Ik bedoel, mensen lopen niet warm voor Keir Starmer. Ze lopen absoluut niet warm voor de Labour-partij.
Nee, maar als ze boos genoeg zijn...
Ze stemmen alleen Labour dus, omdat ze... Ja, ze stemmen alleen Labour omdat de Tories nog erger zijn.
Ja, precies. Maar je ziet wel, vorige week hadden we het over de tussentijdse verkiezingen die een paar dagen na onze opname plaatsvonden. Als we kijken naar die uitslagen daar waren mensen echt woedend op de conservatieve partij. En ze zijn daar ook in die tussentijdse verkiezingen echt weggevaagd. Hè? Ik geloof dat ik iemand hoorde zeggen dat als je die uitslag zou vertalen naar het hele land... Dat, wat natuurlijk een onzinvergelijking is, maar toch ter illustratie dat de conservatieven dan 4 zetels zouden overhouden in het Lagerhuis.
Van de 650.
Ja.
Ja, weet je, dat verbaast me. Ik had gedacht, nou, de kans is groot dat allebei die zetels, die tussentijdse verkiezingen, die zetels wel gewonnen zouden worden door Labour, hè, nogmaals. Iedereen zegt het, de polls zegt het, uit alles blijkt dat de verschuiving van conservatief naar Labour gaande is. Maar met zulke grote verschuivingen en zulke grote winsten... ik dacht, eentje is misschien wat nagelbijtender dan de ander... Hè, bij het stemmen voor Labour van de uitslag. Helemaal niet. Labour ging ermee lopen met alle twee. En zoals je zegt, Wellingborough gaf een van de grootste verschuivingen weer van conservatief naar Labour sinds de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En zoals je zegt, als je dat resultaat vertaalde over het hele land, dan zouden de conservatieven van de 650 zetels er nog 4 overhouden. Dat is onzin. Dat gaat niet gebeuren met verkiezingen. Maar ja, kijk, ik bedoel, Boris Johnson won 5 jaar geleden de verkiezingen met 365 zetels nog.
Ja.
Begrijp je? Dus van die conservatieve partij ooit, de vorige eeuw, hè, de succesvolste ter wereld. Een apparaat dat bestond bij de gratie van het winnen van verkiezingen. Nee, dat loopt nu op zijn tandvlees.
Zometeen praten we verder over tussentijdse verkiezingen, maar dan in Rochdale, want daar is een knettergekke situatie ontstaan. Nu eerst een korte break.
Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Ja, we gaan naar Rochdale, want daar wordt ook een tussentijdse verkiezing gehouden op 29 februari. Wat is deze keer de aanleiding?
Het houdt niet op!
Wat is deze keer de aanleiding? Is iemand dood? Is er weer gesjoemel met bonnetjes?
Ja, precies. Meestal is het gesjoemel inderdaad. Waarom? Want zoals natuurlijk iedereen weet, die luistert, het Verenigd Koninkrijk heeft 650 zetels.
Ja.
Die 650 districten vertegenwoordigt. En af en toe dan is er een Kamerlid dat inderdaad komt te overlijden of een slippertje maakt. Ethisch of inderdaad financieel. En die verdwijnt dan. En dan moeten er andere verkiezingen worden uitgeschreven. En dat zijn die tussentijdse verkiezingen. Maar inderdaad, dit keer is er weer iemand die er een zootje van heeft gemaakt. En die hem moest drukken. Dus weer nieuwe verkiezingen. Dit keer in Rochdale. En Labour maakt er een zootje van. Dat is... weet je, de reden waarom Labour deze verkiezing niet gaat winnen volgende week is omdat ze geen kandidaat hebben.
Ja.
Labour had een kandidaat, Ashar Ali. Een man die jaar en dag gemeenteraadslid, echt gerespecteerd door iedereen die hem kent en zo. Nou, die is nu geroyeerd omdat hij complottheorieën verspreid had over Gaza en Israël. Nee. Nou, alles wat met Israël te maken had, hij had gezegd dat Israël opzettelijk de invasie van en de moorden van 7 oktober door Hamas gestimuleerd had, omdat dat Israël een excuus had gegeven om Gaza binnen te vallen en wat te bombarderen.
Ja, ongelooflijk.
Nou, je weet alles wat met antisemitisme te maken heeft, dat ligt, of riekt naar antisemitisme, ligt heel gevoelig in de Labour-partij. Mm-hmm. Dus de leider zag het een paar dagen aan, in plaats van een paar uur, deed er nogal lang over voordat hij besloot om meneer Ali van de kieslijst af te halen.
Ja, dat duurde 48 uur. Ja, hoe kan het dat zo lang duurde? Want dit is klip en klaar, toch? Als je zoiets zegt, dan houdt het op.
Lijkt mij ook. Hup, geschrapt, weg, precies. Maar dat gebeurde dus niet. Ik heb geen idee waarom. Het dunkt mij dat Starmer moeite heeft met knopen doorhakken. Er zijn meer voorbeelden van. Het was eigenlijk te laat. Oké, Labour kon die kandidaat van de kieslijst afhalen. Maar hij staat er officieel nog op.
Ja, op de lijst is op de lijst. Dat is bij de Tweede Kamer
ook. Op de lijst is op de lijst. Precies. Dus hij kan winnen. Maar als hij dan wint als Labour-kandidaat, dan is hij niet erkend als Labour-kandidaat.
Oh ja, dat is onafhankelijk.
En hoewel kiezers voor hem stemden als Labour-kandidaat, zal meneer Ali, als hij wilt, als onafhankelijk Kamerlid in het Lagerhuis zitten.
Ja, en voert hij zelf als Labour-kandidaat?
Nee, we horen heel weinig van hem. We zien hem heel weinig. Ja. Ik weet het niet. Nee, ik geloof het niet. Ja, hij kan natuurlijk toch winnen.
Ja, ja, ja.
Want om het nog gekker te maken, er doen nog 2 oud-Labour-Kamerleden mee. Dus je zit nu met 3 oud-Labour-Kamerleden. Beide zijn eerder geroyeerd. Eén omdat hij een insinuerend berichtje stuurde aan een minderjarig meisje. De ander omdat hij tegen de Irak-oorlog was. En die ander is inderdaad, misschien ken je hem, George Galloway.
Ja, George Galloway, dat is voor de diehard Brits politieke junkie wel een bekende naam. Ik denk voor de doorsnee Nederlander niet echt een begrip.
Ja, hij is een begrip omdat het een geweldig goed gebekt Kamerlid is of was. Echt een van de beste debatteerders in het Britse Lagerhuis. Heel erg omstreden. Dus uit de Labour-partij gezet destijds omdat hij tegen de Irak-oorlog was. Hij werd toen leider van de Respect-partij. Ik heb hem wel eens gevraagd, waarom heet die partij van u Respect? En toen zei hij dat hij gek was op Aretha Franklin. En dan kon hij altijd dat nummer Maar goed, Galloway, ook wel Gorgeous George genoemd, want dat is een poos geleden, heeft sindsdien toch een hele merkwaardige loopbaan gehad. Hij heeft dan alles en nog wat geprobeerd om in de politiek te blijven. Niet succesvol. Af en toe inderdaad won hij met Respect een zetel, maar dat duurde nooit lang. Hij heeft iets meer succes gehad in de schijnwerpers te blijven. Ik herinner me nog dat hij ooit een keer meedeed met Celebrity Big Brother. Hij moest toen een kat nadoen.
Oh.
En jij houdt van poezen. Ik moet je zeggen, ja, jij moet hem echt nog een keer bekijken dan. Ik heb 1 keer gezien, nooit meer onzien, helaas.
Oei.
Geen vertoning. Maar goed, hij doet dus van alles, wil ik maar zeggen, om in het nieuws te blijven. Hij is omstreden, want niet alleen was hij altijd al een hele fervente strijder voor de Palestijnse zaak. Maar vanwege zijn ontmoetingen met Saddam Hussein. Hij ontmoette Saddam Hussein regelmatig. Hij werd daarom ook het Kamerlid voor Baghdad Noord genoemd. Hij werkte voor de Iraanse staatsomroep. Hij presenteerde programma's voor Russia Today. Hè, dat was een Russische nieuwszender van de Russische staat. Uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk. Hij is kortom een goed gebekt, maar heel erg ongeleid projectiel. En wie weet, volgende week het nieuwe Kamerlid voor de, even kijken, de Workers' Party of Britain. Zo heet zijn partij nu.
Zo, ja, dus samenvattend, in Rochdale kun je kiezen uit een antisemiet, een viespeuk of een potentiële agent van een andere staat. In dit geval Rusland, dan wel Iran.
Precies.
Wat gaat het worden?
En dan hebben we het... Dan hebben we het over de Raving Loonies nog niet gehad. De monster Raving Loony Parties. Ja, die zijn er ook nog. Ik weet niet wat ze hier op hun programma hebben. En natuurlijk doen de conservatieven en de Lib Dems ook mee. Maar als je het vraagt aan de boekies, en je weet, die weten alles van verkiezingen, dat zijn de gokkantoren, de goklokalen hier, dan zeggen ze inderdaad, het gaat George Calloway worden.
Nou, dan komt hij
terug.
Watch
this space.
Ik ben heel erg benieuwd. Ja, 29ste, dat is nog wel even. Dus moeten we nog 2 afleveringen wachten voordat we daar antwoord op hebben.
Maar die gaan we dan hebben en daar komen we mee.
Zeker. Dankjewel voor deze week, Lia.
Tot volgende week.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.